onze enige verwachting staan, de naam des Heren, Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 130 en daarvan de vier versen. Psalm 130, de versen 1 tot en met 4.
Thank you.
Deze morgen kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord en wel in de zendbrief van de apostel Paulus aan de Galaten en daarvan hoofdstuk 1. Doch vooraf de heilige wet des Heren, toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. En gij zult u voor die niet buigen noch hen dienen, want ik de Heere uw God ben een ijverig God die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. En gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. En gedenk de sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de sabbat des Heren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. En gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen, daarom zegende de Heere de sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. En gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. En gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel. Noch iets dat uw naaste is. We noemen nu de schriftlezing uit de eerste, uit het eerste hoofdstuk van de gelaten brief. Paulus, een apostel, geroepen niet van mensen, nog door een mens, maar door Jezus Christus en God de Vader die hem uit de doden opgewekt heeft. En al de broeders die met mij zijn aan de gemeente van Galatië, genade zij u en vrede van God de Vader en onze Heer Jezus Christus, die zichzelf gegeven heeft voor onze zonde, opdat hij ons trekken zou uit deze tegenwoordige boze wereld naar de wil van onze God en Vader. De welke zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Ik verwonder mij dat gij zo haast wijkende van degene die u in de genade van Christus geroepen heeft, overgebracht wordt tot een ander evangelie. En daar er geen ander is, maar er zijn sommigen die u ontroeren en het evangelie van Christus willen verkeren. Doch al ware het ook dat wij, of een engel uit de hemel, u een evangelie verkondigde buiten hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt. Gelijk wij tevoren gezegd hebben, zo zeg ik ook nu wederom. Indien u iemand een evangelie verkondigt buiten hetgeen gij ontvangen hebt, die zij vervloekt. Want predik ik nu mensen of God, of zoek ik mensen te behagen? Want indien ik nog mensen behaagde, zo ware ik geen dienstknecht van Christus. Maar ik maak u bekend, broeders, dat het evangelie het welk mij verkondigd is, niet is naar de mens. Want ik heb ook hetzelfde niet van de mens ontvangen nog geleerd, maar door de openbaring van Jezus Christus. Want gij hebt mijn omgang gehoord die eertijds in het Jodendom was, dat ik uitnemend zeer de gemeente Gods vervolgde en dezelfde verwoestte. En dat ik in het Jodendom het toenam boven velen van mijn ouderdom in mijn geslacht, zijnde overvloediglijk ijverig voor mijn vaderlijke inzettingen. Maar wanneer het God behaagd heeft die mij van mijners moeders lijf af aan afgezonderd heeft en geroepen door zijn genade, zijn zoon in mij te openbaren, opdat ik dezelfde door het evangelie onder de heidenen zou verkondigen, zo ben ik terstond niet te raden gegaan met vlees en bloed, en ben niet wederom gegaan naar Jeruzalem tot degene die voor mij apostelen waren, maar ik ging heen naar Arabië en keerde weder naar Damascus. Daarna kwam ik na 3 jaren weder te Jeruzalem om Petrus te bezoeken en ik bleef bij hem 15 dagen en zag geen andere van de apostelen dan Jacobus, de broeder des Heren. Hetgeen ik u schrijf, zie ik getuig voor God dat ik niet lieg. Daarom ben ik gekomen in de gewesten van Syrië en Cilicië. En ik was van aangezicht onbekend aan de gemeente in Judea die in Christus zijn. Maar zij hadden alleenlijk gehoord dat men zeide, degene die ons eertijds vervolgde, verkondigt nu het geloof, het welk hij eertijds verwoestte. En zij verheerlijkte God in mij. Tot zover de schriftlezing. Dan zoeken we des Heren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, gij hebt in uw woord geopenbaard dat wie uw knechten zijn en wie niet. En dat hebt gij zo zuiver gesteld dat er geen twijfel en geen tweelei uitleg vatbaar mogelijk is. O Heere, uw knechten zijn van u geroepen. Ze zijn door u bekeerd, wedergeboren tot een levende hoop. Ze zijn door u bekwaam gemaakt, in de afzondering gebracht, van u geleerd. En zoals ook de apostel Paulus hier komt te schrijven door de inspiratie des Heilige Geestes. En dat geldt al uw knechten. O Heere, en daarin betoont gij uw eigen werk. Want het werk, uw werk, zal aan uw knechten gezien worden. Niet hoe wij erover denken, maar wat uw woord ervan zegt. Hoe uw woord daarin ons leert. En wijken we daarvan af, dan doen we tot onze eigen schade. O Heere, wat zullen we nog aan meningen toe durven voegen aan uw woord? Mens durf wat. Maar mocht gij ons onderwijzen vanuit dat woord, door uw woord, door woord en geest, opdat we mogen staan in dat woord. O Heere, mocht gij ons ook deze dag daartoe bekwamen, daar we ganselijk onbekwaam zijn in onszelf. Ganselijk geen kracht tegen die grote menigte. Geen kracht tegen ons eigen vlees. Maar gij hebt dat alles overwonnen, o Heere Jezus Christus. Aan uw voeten ligt alles onderworpen, alle machten en krachten. Lieve Heere, dat we dat woord van u mochten verkondigen. Dat het een verkondiging mocht zijn. Want er wordt in onze dagen wat afgediscussieerd, daar weet gij niet vanaf. Forums, daar weet gij niet vanaf. omdat uw woord niet te discussiëren valt. Want dat woord is gezeggelijk. Dat woord is het woord van onze God. O Heere, dan hebben we alleen te horen. Dan hebben we alleen dat woord te prediken. En zelfs onze belijdenissen kunnen daar niet mee wedijveren met dat woord van onze God. O Heere, want dat woord, uw knecht Luther zegt het, houdt stand in eeuwigheid. En het zal geen duimbreed wijken. Mochten we dan vallen voor dat woord, om ingewonnen te worden en overwonnen door dat woord. En om dat woord te mogen uitdragen. Door die inwendige roeping waarvan Paulus spreekt ook in dit hoofdstuk. Lieve Heren, dat gij alle valse tongen zou afsnijden. En dat gij alle valse leraars zou ontmaskeren. Maar wellicht niet allemaal in de tijd, maar straks in de eeuwigheid zal alles ontdekt worden als de boeken worden geopend. O Heren, dan zullen er velen zeggen, we hebben toch in uw naam geprofeteerd en duivel uitgeworpen. Mochten we voor die schijnheiligheid bewaard worden, Heren, wel krachtig gedaan, maar niet bekrachtigd door de Heilige Geest. In die roeping Gods die onberouwelijk is, maar ook in het uitdragen van uw woord. O Heren, mocht gij uw naam verheerlijken onder ons. Mocht gij nog de rijen doorgaan en verloren zielen aanraken. Roepen vanuit de duisternis tot uw wonderbaar licht. Heer, het is alles verbeurd en verzondigd. We kunnen geen aanspraak maken op enig recht. Maar gij kunt uw woord doen laten gelden in Christus. O Heere, want daar is uw recht. Dat recht hebt gij van eeuwigheid. Omdat gij God zijt. Ach, lieve Heere, mocht gij onder ons nog waarachtige bekering geven. Eerbied voor uw woord. Heiligheid in Christus. Want dat hebben we van onszelf niet ook niet na ontvangen genade. Alleen maar vleeselijk verkocht onder de zonde. O Heere, maar doe ons wandelen voor uw aangezicht. In Christus oprecht. En mocht gij ook deze dag in ons midden zijn. Want Heere, scheidenis zijt en is alles hol en leeg. Blijf bij ons, want het is nabij de avond. De avond der wereld is gedaald, o Heere des hemels en der aarde. Maar gij zegt tot uw kinderen, vrees niet. In de wereld zult ge verdrukking hebben, maar heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Alle machten en krachten, alle politieke stemmen die tegen u razen. Tegen God en zijn gezalfde, gij zult ze alle teniet doen, of ze zichzelf nu christelijk noemen of niet. Gij zult ze alle teniet doen. O lieve Heren, mochten we daarvan bewaard blijven, om politiek te bedrijven, om politiek te spreken, om politiek te handelen, want dat heeft niets meer te maken met het evangelie van vrije genade. Met het woord van onze God. O Heere, mochten we door uw geest gedreven worden. En mochten we dat horen in een wel. Ja, mocht dat woord vallen in een wel toebereide aarde om Jezus wil. In zijn naam in de vergeving van onze zonden. Amen. Gemeente. In afhankelijkheid des Heren wensen wij u het woord Gods te prediken. En de tekst van onze overdenking kunt u vinden in Johannes 3. Dat laatste gedeelte, Johannes 3, van dat 21ste vers. Die vorige verse, die hebben we u vorige keer gepredikt. Maar met dat 21ste vers, daar is nog wat overig. Die we u voorlezen, Johannes 3 vers 21. Maar die de waarheid doet, komt tot het licht. Opdat zijn werken openbaar worden, dat zij in God gedaan zijn. En gemeente, dat hebben we opgelezen uit dat eerste hoofdstuk van Galaten 1. Galaten 1, waarin Paulus zijn roeping beschrijft en hoe die daartoe gekomen is, hoe de Heer hem daartoe gebracht heeft, geroepen en bekwaam gemaakt. Dat staat er alles in beschreven. En dat is geen misschientje. Paulus komt niet met een misschien verhaaltje. Maar met een zeker verhaal. Dat zijn werk in der waarheid is. Dat zijn werk openbaar wordt. Dat zij in God gedaan zijn. En dat mag geen misschientje zijn. Daar moet de gemeente, daar moeten de hoorders van overtuigd zijn. Of ze daar nou gelovig van overtuigd zijn. Of ongelovig van overtuigd. Want als God spreekt, hebt hij alle gewetens mee. Als God spreekt, hebt hij alle gewetens mee. En gemeente, dan moet u, daar hoef ik u niet van te overtuigen. Dat is een werk Gods. Buiten Christus of in Christus, dat is een werk Gods. God hebt alle gewetens mee. Of u het gelooft of niet, of u de waarheid in ongerechtigheid en onderhoud of niet, of u met drogredenen, brieven met drogredenen schrijft of niet, dat doet aan het feit niets af dat God alle gewetens mee heeft. Ja. En als u de waarheid in ongerechtigheid en onderhoud, dan heb je geen vrede in je leven. Dat bestaat niet. Het kan ook daaroverheen gaan dat de mens zijn geweten als met een brandijzer toeschroeit. Dat kan. En dan gaan de leidsels erop. En dan kan je zelfs tot aan je dood toe in een valse vrede verkeren. Dat kan. Dat kan. Dan heb je geen geweten meer, zeggen de mensen wel eens. Dat zijn gewetenloze mensen. Nou, van nature zijn we allemaal gewetenloos. Maar niet als zodanig dat we geen sprekend geweten meer hebben. En nou zijn er mensen en leraars en predikanten die stellen het geweten ongeveer gelijk aan het woord. Nou, dat zijn ook valse leraars, want ons geweten, gemeente, is zwaar verzondigd. Hoewel we een sprekend geweten hebben, hoewel we nog een ingeschapen godskennis hebben, zelfs de heidenen die nooit van God gehoord hebben, die hebben een ingeschapen godskennis, maar die ingeschapen godskennis is zwaar verbasterd en verzondigd door de zondeval. Dus ga niet te raden met je geweten, want dan kom je bedrogen mee uit. Dan komt een natuurlijk mens bedrogen mee uit. Het geweten spreekt wel. De waarschuwende stemmen. Maar het kan ook van de duivel zijn. Denk er goed om. Het kan ook van de duivel zijn. Die kan ook wat in je geweten werpen. Wat een natuurlijk mens zomaar omhelst. Want van nature staan we aan de kant van de duivel, mensen. Met heel je kerkgang, of je nou oud-gereformeerd bent, of gereformeerde gemeente in Nederland, of je naar de rechtzinnige dominee gaat of niet. We staan van nature aan de kant van de duivel. En we luisteren naar hem en doen zijn wil. Met al je vromigheid. Het heeft niks te betekenen. En als we daar eens van overtuigd raken, gemeente, dan blaas je niet meer zo hoog van de toren. Nee. Nee. Dan ga je het woord van God niet overschreeuwen. Dan ga je geweten niet meer het zwijgen opleggen. Maar dan ga je eerbiedig luisteren naar het woord van God. Tot je veroordeling, tot je bestraffing of tot vergeving der zonde. Want we worden toch een keer gesteld, hè, alle knie zal voor hem zich buigen. Ik snap niet wat de mensen, ja, daar kun je zien hoe dood een mens is. Hè, morsdood. Hè, morsdood voor de dingen Gods. Dat hij niet beseft dat hij toch één keer voor die blanke troon van Christus komt te staan. Hè, want wij moeten alle verschijnen voor de rechterstoel van Christus. Er is geen ontkomen aan voor geen president, voor geen bedelaar, voor geen koningin, voor geen kamerlid, voor geen minister. Ze zullen alle moeten verschijnen voor de rechterstoel van Christus. En wat zal het dan zijn, gemeente, als we die koning der koningen, als we niet gewild hebben dat die koning der koningen koning over ons geweest is in ons leven. En als we hem altijd maar volgehouden hebben, heimelijk of openbaar, en de kennis van uw wegen hebben we geen lust. Want we doen ons eigen zin. We willen van al die moeilijkheden niet horen. We doen ons eigen zin. Want dat beschouwt de mens, hè, als die wordt betutteld, hè, want zo neemt hij dat op. Want ik weet precies wat er in zo'n mens hart omgaat, omdat ik zelf ook zo'n hart gehad heb. En nog. Die vindt het woord van God een betutteling, een bedreiging voor zijn leven. Dan zoeken ze onder de waarheid vandaan te gaan. En dan zoeken ze zich leraars op te gaderen naar hun eigen begeerlijkheden. Maar Paulus zegt, indien, we hebben het opgelezen. Moet ik het u nog een keer lezen? Als er sommigen zijn die u ontroeren en een evangelie van Christus willen verkeren, doch al waren het ook dat wij of een engel uit de hemel u een evangelie verkondigde buiten hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt. En onder die vloek staan al de afgescheiden kerken. Ja. Daar staat onder die vloek valt Rome, onder die vloek valt de PKN en de rest van alle kerken. Nou heb ik het in het kader van de landen van de reformatie. Want als je daarvan afgescheiden bent van de kerk der reformatie, dan sta je onder deze vloek. Met al je kronkels en met al je probeersels van bij ons wordt de waarheid nog gepreekt. U zegt, is dat er niet zo? Wordt er nergens meer de waarheid gepreekt? Ik heb het niet over het individuele, ik heb het niet over... Er zullen best nog gemeentes, er zullen best nog predikers zijn die ook van een roeping kunnen vertellen. Ja, dat geloof ik wel. Maar het gaat hier nou even over de kerken in het algemeen. Daar gaat het over. En daar heb ik pas nog van geschreven, van de graaf, ingenieur van de graaf, die meende een artikel of een heel boek te moeten schrijven over de volkskerk. Hè? En daar meende die dan de PKN hè, voor te nemen en... Al die onzin nogal meer. Allemaal over de breuken heen walsen. Want wat God uitgerukt hebt, dat kan de PKN niet voortzetten. Dat kan de HK niet voortzetten. Het is al Ikebod wat de kerkklok slaat. En daarin wordt een vals evangelie verkondigd. Nou spreek ik generaal. Want er wordt hier en daar best nog waarheid gepredikt. Waarheid, hè? Ja. Maar nou spreek ik generaal ook... Kolbrugge, met name Kolbrugge heeft er zo over gesproken. Die wilde altijd terugkeren naar de volkskerk, naar de kerk der vaderen, naar de planting gods in Nederland. Het is hem onmogelijk gemaakt. En daarom heeft die kerk, de Nederlandse vormde kerk, zich onmogelijk gemaakt en God heeft die kerk uitgerukt. Want wat ik geplant heb, ruk ik uit, zelfs dit ganse land. U zegt wat dan? Wij hebben het profetisch woord, zegt de apostel Petrus. Hij spreekt niet van een kerk. Hij spreekt van het woord. Is er daar geen kerk? Jawel, de Curia Kerk die blijft altijd bestaan. En die heeft altijd bestaan van het begin af aan. Toen God Adam en Eva bekeerde. Was dat de Curia Kerk? Dat is niet een verzameling van mensen die in een kerkgebouw zitten. Dat is niet in de eerste plaats de Curia Kerk. De Curiakei is wat van de Heere is. Dat is die één heilige algemene christelijke kerk. Dat is de kerk van Jezus Christus. Dat is de levende kerk. Dat is het lichaam van Christus met de levende leden. En die is over de hele wereld verspreid. Dus als je daar een denominatie voor in de plaats wil zetten, dan ben je vals bezig. De volkskerk, dat is de kerk van Christus. Ja, is een uitwendige zin en is een inwendige zin. De kerk der reformatie was een afspiegeling van die één heilige christelijke kerk. En die kerk der reformatie die is uitgerukt. Wie pretendeert daar de voortzetting van te zijn, die liegt. Want het is mensen niet gegeven om een kerk te stichten. Dat is een mens niet gegeven. Nee. Daarom heet het ook de planting gods. Hoe is die kerk tot stand gekomen? Was dat de nieuwe kerk, de kerk der reformatie? Nee, gemeente, dat was geen nieuwe kerk. Dat was een planting gods, dat was een gezuiverde kerk. Niet een kerk die zich herstelt, noemde op papier, nee. Daar gingen de beelden eruit, de altaren gingen eruit. Er kwamen preekstoelen in en van God geroepen knechten kwamen erin. Dat was de kerk der reformatie, waarin de zuivere leer weer ten gehore werd gebracht. En daar heeft de Heer wel mensen voor gebruikt, zoals Luther, en Calvijn en de reformatoren, John Knox. Jazeker. Maar uiteindelijk is die kerk niet tot stand gekomen door een nieuw gestichte kerk. Nee. En nou is het allemaal verstrooid. Nou is het allemaal verwoest. En dat heeft God niet gedaan, dat hebben wij gedaan. Wij zijn kerkverwoestend bezig geweest. De afscheiding is kerkverwoestend bezig. De herstelde kerk is kerkverwoestend bezig. PKN. Nou, dat is het symbool van verwoesting. Een zusterkerk van Rome, een valse kerk. Ja. U zegt, kan je er nergens meer kerken? Mooi zelf, dat weet ik niet. Vraag maar aan de Heer waar je kerken moet. Hij zal wel de plaats wijzen waar je kerken moet. Maar ik wil je wel dit zeggen. Dat Paulus, dat met de woorden van Paulus, al de denominaties binnen de landen van de reformatie onder de vloek staan. Omdat ze van de leer van Christus afgeweken zijn. En dat heeft alles te maken met die kerk der reformatie die God gegeven heeft. Dat was een geschenk van God. Dat was een planting God. Maar alle kerken die nu bestaan, die hebben zich afgescheiden van de kerk der reformatie, die hebben zich afgescheiden van de leer van de reformatie. Want het wordt nauwelijks meer gehoord. En je kan niet zeggen als 1 of 2 of 3 predikanten dat nog enigszins prediken, dat er dan nog van een ware kerk sprake is. Nee. En met de ware kerk bedoelt de Nederlandse geloofsbelijdenis ook een zichtbare vorm. En dat is niet... Want de zuivere kerk, de ware kerk, in zijn geestelijke betekenis, dat heb ik u genoemd, dat is die één heilige christelijke kerk die over heel de wereld verspreid is. Maar die krijgt ook een zichtbare vorm. En dat had God gegeven in die gezuiverde kerk. In die kerk van de reformatie. Die kerk van de reformatie. En die is nu uitgerukt. En alle kerkelijke pretenties die nu gemaakt worden, die zijn niet uit God. Dat moet ik u duidelijk in de naam des Heren verkondigen. Waar 2 of 3, ik heb erover geschreven, blijft over de kerk buiten de legerplaats. Ja, daar heb je het. Dat wil niemand zijn. Daarom is het zo verraderlijk in onze dagen, want er is geen predikant die zich voegt bij de schapen buiten de legerplaats. U zegt dat wordt dan geestelijk verstaan. Dat zal best. Dat zal best, ja. Maar het wordt ook zichtbaar. Ja. Ze zullen u voor raadsvergaderingen slepen. Uit de kerk werpen. En daarom is het maar de vraag of al die kinderen Gods in onze dagen en of die knechten van God in onze dagen wel bearbeid worden door Gods geest. U zegt, al Gods kinderen worden toch bearbeid door Gods geest? Ja. Maar u ziet het hier in de Galatenbrief, hoe Gods volk betoverd kan zijn tot op ter botten. En dat is er in onze dagen aan de hand. Dat heb ik u meer gepredikt en dat blijf ik prediken. De Joodse kerk zal nog een reformatie krijgen. Dat staat in het woord van God opgetekend. De massale bekering der Joden. Maar de kerk in het Westen, de Westerse kerken, die hebben het af laten weten. Werkt God dan niet meer? Jazeker werkt de Heer nog. Met zijn dierbare geest werkt hij nog. Want anders zou de wereld niet meer bestaan. Maar hij werkt. In onze dagen gaat God de gevestigde kerk voorbij. En als hij dat niet opwerkt, dan ben je zo dood als een pier. Nou is het woord van onze God niet gebonden. Er kan een ziel zitten in de Roomse kerk en als de priester het woord voorleest, kan de Heer dat gebruiken tot zijn bekering. Maar dat betekent niet, kijk, daar heb ik nou het bedrog in onze dagen. Dus dan kan ik daar wel zitten, dan kan ik wel in de PKN zitten, dan kan ik ook wel afgescheiden kerken, omdat het woord toch niet gebonden is. Kijk, dat is een duivelse redenering. En zo, en dat is een redenering uit het vlees. Dat heeft met geloof niet meer te maken. Want als het woord van onze God, als de prediking, je ziel raakt, het woord, je bent geraakt door het woord, Dan krijg je een wandel met God, niet een wandel met de kerk. Nee. Dan krijg je een wandel met het woord. Paulus was geen kerkdienaar. Hij was een apostel geroepen door Jezus Christus. Kijk, dat zijn we kwijt in onze dagen. Dat zijn we nou kwijt in onze dagen. Dat hoge kerkelijke denken. Dat heeft de Joden de verwoesting van de tempel gekost. En dat gaat ook in onze dagen in vervulling. De Heere die rukt alles uit. Omdat iedereen zegt, des Heere tempel, des Heere tempel, des Heere tempel zijn deze. Daarom is er een en al verwoesting in onze dagen. Omdat men Christus niet meer als het hoofd der kerk accepteert. Wel met de mond, wel op papier, maar niet in de praktijk. Dat is het precies hetzelfde als met die vervloekte SGP-politiek. Ze hebben prachtige, prachtige beginselprogramma's. Maar als je een praktijk naar gaat, dan vloekt dat met hetgeen wat ze op papier zetten. Daar moet je naar kijken. Ze zeggen het, zegt Christus, maar ze doen het niet. We hebben drie formulieren. Kerkformulieren. Belijdenisformulieren. Ze zeggen het. Ze belijden het wel. Maar ze doen het niet. De praktijk vloekt ermee. Want alles kent ermee door. En gemeente, God is geen ledig toeschouwer. En daarom is de kerk tot verwoesting overgegeven. En al wie vecht voor die kerk, die zal met Uzzia ten dode toegeslagen worden. Want de kerk van vandaag, dat is de kerk op de houten wagen. Dat duldt God niet. Alle afgescheiden kerken staan op een houten wagen. En ook die herstelde kerk. Staan op een houten wagen. Dat duldt God niet. Dan kan er een David voor huppelen. De Heere neemt het niet aan. En als je daar niet van overtuigd bent, mensen, dan kom je nooit tot het ware kerkbesef. Dan ga je ermee sjoemelen zoals Van de Graaf ermee sjoemelt. Dan ga je ermee sjoemelen zoals Meeuwse, dominee Meeuwse ermee sjoemelde. Die gaat zijn eigen verzakte kerk nog een beetje op zitten hemelen. Mensen, 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 wat een kerkelijke hoogmoed. Dominee Moerkerke hield eens een vergadering. Hij zegt, ik heb een onderwerp. Oh, ze hebben allemaal onderwerpen tegenwoordig. Hij zegt, we gaan het hebben over de wortels van de gereformeerde gemeente. Toen stond er een op, hij zegt, die wortels die zijn lang verrot, man. Maar hij biedt over, er zitten hier 400 mensen, preek het evangelie tot die 400 mensen, opdat er nog bekeerd zouden worden. Dacht je dat er één mens bekeerd wordt van de wortels van de gereformeerde gemeente, die allemaal verrot zijn? Een gemeente, zo radicaal moet ik het wel preken, want zo radicaal predik het woord ons dat. Dat is niet meer het evangelie van Jezus Christus spreken, dat is een kerkpolitiek preken. Nou, dat is van God vervloekt, dat staat onder de vloek, zoals Paulus dat hier noemt in de verse 8 en 9. Dat is een totaal, ik heb wel eens gezegd, dat hele refeldum, dat is een andere godsdienst geworden. Dat heeft niks meer met de ware godsdienst te maken, zoals Gods woord ons openbaart. En er zijn nog wel elementen in van de ware godsdienst, maar dat heeft Rome ook. Rome heeft ook de kinderdood. Dat zijn de elementen van de ware godsdienst. Maar dat betekent niet dat die kerk waar is. Die kerk is vals. En God geeft geen reformatie in een valse kerk. Nee. Hij heeft die kerk der reformatie heeft hij eruit gerukt. Dat bleef niet de Roomse kerk. De Heer die kan een groot deel van de PKN eruit halen en die reformeren, maar dan blijven ze niet PKN. Want dat is een valse kerk. De Heer kan een reformatie geven, hoewel het niet meer in dat kerkelijke geloof, wel de instellingen van Christus, absoluut. Maar de Heer heeft geopenbaard dat in het laatste der dagen die kerk buiten laat ons dan uitgaan. Buiten de lege plaatsen, smaadheid dragen. Dat is de wezenkerk van Christus. Ik zal u geen wezen laten. Tot die kerk spreekt Christus. Die kerk wordt door Christus opgezocht. Die kerk wordt door Christus versterkt. En bemoedigd. Die kerk, daar staat Christus voor in. Want hij zegt, ik zal naar mijn schapen vragen. En ik zal ze opzoeken. Laat ons dan uitgaan. Buiten de lege plaats. Zijn smaadheid dragen. En als je nog gekleefd zit aan je traktement, als je nog gekleefd zit aan je emeritaat, dan heb je jezelf ongeloofwaardig gemaakt. Kijk eens naar de gang van Paulus. Kijk eens naar de gang van de apostelen. Kijk eens naar de gang van de man als Whitfield. Kijk eens naar de gang van de man als Huntington. Kijk eens naar de gang van de man als Kolbrugge. Kijk eens naar de man als de gang van Tiptaft. Die mensen, dat waren dienstknechten des Allerhoogste Gods. Niet omdat ik dat zeg. Niet omdat ik ze dat etiket geef. Ze waren leesbare brieven van Christus. Die hebben geen kerkdenominatie hoeven, willen en kunnen stichten. Hebben ze niet gekund. Ze hebben Christus als het hoofd der kerk niet alleen erkend, maar ook gepredikt. En dat was de praktijk van hun leven. Dat was nou de praktijk van hun leven. Niet degene die daar zegt, maar die daar doet de wil des hemelse vaders. En dat doen, gemeente, dat staat niet op je borst. Nee, dat is een vruchtgevolg van het in Christus zijn. Ja, die doen het. En daar spreekt onze tekst van. Die de waarheid doet, komt tot het licht. Wat is nou het licht? Dat is het licht, dat is Christus. Dat is het licht der wereld. Dat is het woord van onze God. Dat is de heilige wet Gods. Dat is het heilige evangelie. Dat is het licht. Opdat zijn werken openbaar worden. Dat zij in God gedaan zijn. Want die toets moet het kunnen doorstaan. Anders zal straks op de muren van ons bestaan geschreven worden. Gewogen en te licht bevonden. En het hoeft er niet straks op geschreven te worden. Straks zal het zichtbaar worden. Want dat staat er al opgeschreven. Op die muren van ons bestaan. Gewogen en te licht bevonden. Met welke naam je het ook beplakt. Welke kerknaam je er ook aan hangt. Het is alles enkel ijdelheid. En kwelling des geestes. Wie uit God geboren is, komt tot het licht. Opdat zijn werken openbaar worden. Dat maakt de Heere openbaar. Hij zet zijn kinderen in dat licht. En hij laat ze weerkaatsen, dat licht weerkaatsen. Dat is enkel de waarheid. U zegt, kennen Gods kinderen? Ja, altijd maar in die marge vroeten. Hè. Ik heb het hier over, het loopt hier over de waarheid. Het loopt hier niet over de afwijking van Gods kinderen. Want daar loopt het helemaal niet over. Want de apostel Paulus die noemt die geloofshelden. Die noemt hij in de Hebreeën op een rijtje. En dan heeft hij het niet meer over de val van Simson. Dan heeft hij het alleen maar over het geloof van Simson. Dan noemt hij niet meer de val van Abraham naar Egypte. Waar die alles bij elkaar ligt. Hij heeft het over het geloof van Abraham. En noem al die helden maar op. Noem al die geloofs. Het geloof van die geloofshelden maar op. Omdat ze daar stonden en bevonden zijn geworden. In die volleinde des geloofs. Daar gaat het over, gemeente. En de werken van Simson. Hè? Simson kwam tot het licht. En het bleek dat zijn werk openbaar kon komen. Omdat zij in God gedaan zijn. Ja. Daar loopt het over. Je kunt een leven hebben waar je zegt van nou, jij brengt het er beter af als Simson. En straks zal tot u gezegd worden, ik heb u nog gekend. Want kijk, dat is nou het bedrieglijke van al die vrome schijn in onze dagen. Die dwaze maagden, die zouden bij ons toegelaten worden aan het avondmaal. In onze dagen, die zouden de vooraangestoelde, het worden nou maagden genoemd, dat is vrouwelijk. Maar een man kan ook een dwaze maag zijn, hoor. Vergis je niet. Want de kerk die wordt als vrouwelijk beschouwd. De bruid van Christus. Maar het is ook een valse bruid. Tenminste de gestalte. De dwaze maagden. Je kan een leven hebben als een rijke jongeling. Waar geen vuile vinger is op te leggen. De dwaze maagden. Geen vuile vinger kon je erop leggen. Maar tante Lene zegt altijd. Op grond van Gods woord. Met je gedrag kom je er niet aan. Dan kom je er echt niet mee. Met je gaan en staan. Hier naartoe. Daar naartoe. Dit pretenderen. Daarvoor staan. Het helpt je niks, mensen. Het helpt je echt niks. Wat onze tekst zegt, dat geldt. maar die de waarheid doet, komt tot het licht. Opdat zijn werken openbaar worden, dat zij in God gedaan zijn. God zet zijn kinderen op die kandelaar. Hij laat ze dat licht verspreiden, want zonder zijn beschijning en bestraling zijn ze enkel duisternis. Dus als je nog denkt dat je ook nog wat kunstlicht kan hebben voor te brengen, als je ook nog wat pretenties heeft, hè, wij zijn de ware kerk. Ik heb dat wat aan moeten horen, gemeente, en het is gewoon een ideologie gebleken. Van onbekeerde honden. Ik kan het niet anders zeggen, want zo sprak Calvijn ook. We zijn de radicaliteit van Gods woord kwijtgeraakt in onze dagen. Hoef je niet te gaan schelden. Maar je moet, als we niet vervloekt mogen we zijn, als we die radicaliteit verloochenen die Gods woord ons openbaart. Uw godsdienst is verrot, zegt Jacobus. En uw rijkdom is van de motten gegeten. Dat zou ze er in onze dagen uit willen scheuren. De christelijk gereformeerde kerk hier ook, die heeft wat de catechismus ons noemt, dat de mis, de Roomse mis, een vervloekte afgoderij is, dat hebben ze eruit gescheurd. En er zijn ook geen kerken in onze dagen. Er zijn misschien nog enkele predikanten die dat openlijk durven zeggen. Maar ze willen er allemaal van afdingen. Hè? In navolging van die dominee Hegge, die antichrist, die de leer van Christus verkracht heeft. Er zijn wat van die Heggerianen en die Heggeriaanse godsdienst die heerst in onze dagen. Allemaal onder het mom van in de rechte straat, die is zo krom als de duivel. Wat een pretenties. Ze zijn alle afgeweken van die leer van Christus. Ja. En gemeente, tot het getal van degenen die de waarheid doen in Christus, hè, behoorde de rijke jongeling niet. Hoewel hij in de wet van Mozes reeds ver gevorderd was. Als we de waarheid doen zoals de tekst van onze overdenking ervan spreekt, dan mag er aan ons doen niets mankeren. U zegt, drijft u de volmaaktheid? Nee, dat leert Gods woord. Als wij, als er sprake is van die de waarheid doet, dan mag daar niks aan mankeren. Anders zal het straks klinken dat onze werken niet vol bevonden geworden zijn voor God. Dus aan het doen der wet door die rijke jongeling ontbrak niet veel. Er ontbrak slechts één ding aan, namelijk het geloof. En dat ontbrak alles aan. Ontbrak alles aan. Met al zijn best doen pogingen haalde die rijke jongeling de maat niet van de volmaaktheid. Die ontbrak hem en daarom leefde hij geheel zonder de wet. Want de wet neemt geen genoegen met probeersels, gemeente. De wet neemt geen genoegen met 99,9% goede werken. Daar neemt de wet geen genoegen mee. Dan zegt hij vervloek, een ingeluk die niet blijft in het boek der wet om dat te doen. Nou, die rijke jongeling die had al een maat, een level gehaald waar tegen je u zegt. Want daar kan niemand meer... Daar kan niemand meer mijn wedijver in onze dagen. Geen kerk, geen dominee. Ik heb wel eens tegen een dominee gezegd, je predikt een bekering dat nog niet in het licht kan staan van de bekering van de dwaze maagden. Ik zeg, en dat noemen jullie ware bekering. Het is verschrikkelijk in onze dagen. Wat er allemaal voor waar doorgaat. Met al zijn wetsbetrachting had die rijke jongeling niets bereikt, maar wel zijn eeuwig oordeel verzwaard. En als Christus aanstuurt op het ene ding wat hem ontbrak, dan barst hij in tranen uit. Want daar kon en wilde hij niet aan voldoen om al zijn godsdienst te verkopen en Christus na te volgen. Want daarmee viel zijn ganse leven van werkheiligheid in duigen. En die prijs was hem te hoog. Die prijs was hem te hoog. Toen kwam het openbaar dat hij niet de waarheid, maar de leugen gedaan had. En toen heeft die veelbelovende jonge man voorgoed zijn rug naar het licht toegekeerd en is voor eeuwig verloren gegaan. Die jonge man had niets anders gedaan dan nieuwe wijn in oude leden zakken doen. En toen hij daarin ontdekt werd, toen scheurde de oude zak en daar heeft die man zijn hele leven over geweend. Over die oude gescheurde mens
Gewend dus om een lekke emmer.
Ja.
Want die oude mens zal nooit de waarheid doen, gemeente. Never, nooit niet. Nee. Die oude mens wordt nooit bekeerd.
Nooit.
Die moet sterven. Dat is bekering. Dat is bekering. De dood van de oude mens en het leven in Christus, dat is die waarachtige bekering. En nou versta ik het in de kader van de wedergeboorte, niet in de doorgaande bekering, nou heb ik het over de bekering, de waarachtige bekering, van dood levend gemaakt zijn, vergeving der zonden, vrede met God. En een onbekeerd godsdienstig mens denkt het goede te doen door de oude mens in beweging te zetten, goede werken aan te vatten, er tegenaan te gaan, zich goed en vroom voor te doen, maar dat alles is slechts woelen in de modderput van de werken der wet. En dat is op zijn best gesproken zegt slechts een leven naar de letter. Is dat op zich te veroordelen? Nee, want er staat, hè, toen de Heer Jezus met die jongeling in gesprek ging, en toen die jongeling zegt, ja, al die geboden heb ik onderhouden van mijn jonkheid af, toen dat veroordeelt de Heer op zich niet. Nee, nee. Je moet niet denken dat een leven, dat het zedelijke leven op zich veroordeeld wordt. Dat doet de Heer Jezus ook niet. En hij beminde hem, staat er zelfs. Hij kon niet met de heidenen leven die met God en gebod geen rekening hielden. Maar die jongeling was er nog nooit. Dat was alleen in uitwendige zin. Nou heb ik het alleen in uitwendige zin. Maar als die jongen die had nou heel de wet van zijn jongheid onderhouden. En toch leefde die heel zonder de wet. Kijk maar naar apostel Paulus, dat is ook een rijke jongeling. Hij zegt maar toen het gebod gekomen is, werden de zonden levend, zegt hij. Hij zegt, toen ben ik erachter gekomen dat ik in heel mijn fariseerschap zonder de wet leefde. Zonder de wet. Wetteloos. Dat is antinomianisme. De wet doen, zoals de rijke jongeling deed. Heel zijn leven had hij de geboden onderhouden. En het was een pure antinomiaan, omdat hij geheel zonder de wet leefde. Zonder de geestelijke betekenis van de wet leefde. Zonder ooit enige dodelijke bediening van de wet ontvangen te hebben. Dat kende hij niet. Hij meende daarin te vorderen, want hij zegt niet sommige geboden, al die geboden heb ik onderhouden van mijn jeugd ervan. En het betekende net niks. Het betekende voor zijn geestelijk leven, voor zijn geestelijke destinatie, voor zijn geestelijke toekomst, betekende het net niks. Want het was allemaal zonder geloof. Alles wat zonder geloof is, kan God niet behagen. Kan God niet behagen. Kun je niet mee van God bestaan, gemeente. Ook de fariseeën leefden uitwendig heel stipt naar de letter van de wet. Tenminste in hun uitwendige verschijning. Want toen de Heer Jezus die vrouw in overspel tot de Christus brachten. Toen bleek dat ze allemaal heimelijke zonden aan de hand hielden. Want de Heer zegt, nou die dan zonder zonde is, werpt de eerste steen. Wie, zegt hij. En toen gingen ze van de jongste. He, toen gingen ze één voor één verdwenen. He. En daarmee bewezen ze dat ze heimelijke zonde aan de hand hielden. Dus de fariseeën leefden uitwendig stipt naar de letter der wet. Gelijk Paulus is een eertijds. Maar van de geestelijke bediening der wet wisten ze totaal niks af. En wilden ze ook niet weten. Ze wilden daarvan niet weten. En tot de zulke klonk en klinkt de apostolische bestraffing. Zegt mij, gij die onder de wet wilt zijn, hoort gij de wet niet? Ja, moet je ook verstaan, Paulus zegt, ik spreek tot degene die de wet verstaan. Dat is niet een aan de slagregel. De wet is niet een aan de slagregel en toch eist de wet volmaakte werken. En als je daar niet aan voldoet, zou je voor eeuwig verdoemd worden. Want de wet is de eerste schuldeiser, gemeente. De wet, we staan niet bij Christus in de schuld, we staan bij God in de schuld. U zegt, Christus is het al. Ja, ja. Maar hij is de tweede persoon van het goddelijke wezen. We hebben tegen de eerste persoon in het paradijs gezondigd. Ook tegen een drie-enig God als zodanig. Zo moet het ook verstaan worden. Ja, 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 ja. Maar in de eerste plaats tegen het wezen Gods. En daar tegenover heb God een wet gesteld. En als hij daar niet aan voldoet, je hebt geen volkomen gehoorzaamheid. Zoals de wet dat eist, dan zal je voor eeuwig verdoemd worden. Denk niet dat je de wet met een beetje geloof af kunt kopen. Denk het maar niet. De wet wil geen geloof zien, de wet wil werken zien. En als we die werken niet hebben, zullen we voor eeuwig verdoemd worden. Dat moet ik zo, echt zo stellen, want dat leert Gods woord. En als zielen daaronder verloren gaan, kijk, daar heb ik nou, omdat de absoluutheid van de wet niet meer gepredikt wordt, hè, dan krijg je zo'n halfbakken evangelie. Maar dat evangelie kan nooit zijn toepassing vinden als de wet niet verheerlijkt wordt. Dat ken ik. Dus, wat zegt de catechismus? En dan haal ik die catechismus aan. Die wet moet vervuld worden. Of door onszelf, zegt de catechismus, of door een ander. Maar die wet moet vervuld worden. Daar staat God op. Hij eist zijn beeld terug. Zoals wij die van God beroofd hebben. En zoals wij onszelf beroofd hebben van dat beeld Gods. De Heere gaat er niet vanaf. De Heere zegt, nou ja, omdat je nou vervallen bent, dan zal ik het maar in een andere weg doen. Nee, hij eist zijn beeld terug. Datzelfde beeld eist hij terug. Dat beeld waarin we geschapen zijn, als beelddragers Gods in het paradijs gesteld zijn, dat eist God van een ieder van ons terug. Volmaakt. Niet met een beetje probeersels, maar volmaakt. Met volmaakte werk. Ja. Dan komt een mens toch wel in zijn verlorenheid. Wordt hij ontdekt, of niet? Dan komt het toch wel. Dan komt het toch wel. Helemaal verkeerd uit met de mens. Want wie zal die prijs der zielen dat er aan het zoen aan God in tijd en eeuwigheid voldoen? Wie? Die rijke jongeling? Hij had er nog geen 1% van voldaan, van die eis der wet. Met zijn 99,9% zegt de wet, je hebt er niet 1% vervuld. Het is alles vervloekt. U zegt, wie kan dan zalig worden? Nou, niet door de werken der wet. Door de werken der wet zal geen vlees gerechtvaardigd worden voor God. En toch moeten die werken gevonden worden. Toch moet dat op onze rekening komen te staan. Toch moet de wet kunnen zien. Deze ziel vervult 100% heb een volmaakte gerechtigheid aan mij bewezen. Zo kijkt dat, want de wetgever, ik moet het eigenlijk zo zeggen. De wet is geen persoon, maar de wetgever die wet gesteld heeft, kijkt zo naar onze rekening. God is de wetgever. Hij kijkt op onze rekening of die rekening voor 100% overeenkomstig is met de werken der wet. Met de eis der wet. Daar kijkt God naar in je leven. Dus daarmee wordt alle valse evangelieverkondiging afgesneden. Afgesneden. Als je van de eis der wet afdingt, kan je niet zalig worden. Want dat evangelie is niet ten koste van de wet. Nee. Het evangelie is de vervulling van de wet. Heb ik zo wel eens verstaan, gemeente? In de toepassing des harten. In de toepassing des harten. Heeft die eis der wet al eens zodanig je ziel in beslag genomen. Betaal wat mij, gij mij schuldig zijt. Is die eis alles als een gewicht op je ziel gelegd? En kan zo'n ziel dan naar het evangelie grijpen? Nee, want zijn armen worden afgekapt. Want al die grijpgrage handen, dat is allemaal werken der wet. Geld niet. Nou, er staat dan zo'n afgekapte ziel. Met afgekapte benen en afgekapte armen. En God doet van die eis der wet niks af. Want je werken moeten toch. Maar je werken moeten toch vol bevonden worden voor God. Hoe dan? Dus daar moet een ander zijn die het voor ons voldoet. In onze plaats voldoet. Dan kan die ziel met afgekapte handen niet naar vragen, niet naar. Die kan die plaatsvervanger niet bewerken. Die kan dat niet regelen, die kan dat niet organiseren, want hij heeft geen stem meer om te spreken, zijn rechten zijn verloren, daar ligt hij verdoemd op het vlakke des velds. Wat dan? Nou, toen de Heere dat zag, dat het zo met de mens gesteld was, en zo is het met de mens gesteld. Toen heeft hij in de eeuwigheid uitgeroepen, wie is er om met zijn hart borg te worden om tot mij te genaken? Want hij zag wel dat het op de aarde niet meer was. En dat het nooit zou komen. Nooit. Dat heb God gezien. En dat heeft hij gezien van eeuwigheid. Want hij heeft ook de val voorzien. En toen heeft zich de Zoon beschikbaar gesteld. Ik kom tot u om uw wil te doen, God. Toen heb de Heere God het liefste wat hij had naar deze vervloekte, naar deze beerput. Want we hebben van deze wereld een beerput gemaakt, gemeente. Heb je dat beerput bestaan wel eens ontdekt in je eigen leven? Heb je de schuld van deze verloren wereld wel eens opgebonden gekregen op je ziel? Toen heb God, omdat er geen mens naar hem vroeg, omdat er geen mens naar hem vraagde, heb hij zijn zoon het allerliefste wat hij had naar deze wereld gezonden om zondaren zalig te maken. Om nou in hun plaats die wet, die eis der wet, volkomen genoegdoening te geven. En met een voorwerpelijk geloof kom je er niet, mens, kom je er niet, gemeente. Omdat God dat in Christus gedaan heeft, hè, dat feit, dat heilsfeit, hè, dat Christus naar deze wereld gekomen is, dat kun je historisch geloven, maar het moet toegepast worden. Die volmaakte gehoorzaamheid van Christus moet toegepast worden in ons aller hart en leven. Er moet een wonder in ons leven. Er moet een staatsverwisseling. Die oude mens moet sterven. Er moet een staatsverwisseling plaatsvinden in ons leven. Dat we de waarheid doen. Want van nature doen we 100% de leugen. Zo kijkt God er tegenaan. We hoeven elkaar in het intermenselijke vlak. We hoeven elkaar niet, hoeven geen rechten te spelen in die zin. We hebben wel de roeping om door de prediking van het evangelie het snode van het kostelijke te onderscheiden. Jawel. Maar je hoeft het elkaar in dit leven niet onmogelijk te maken. Want dat gebeurt andersom. Degenen die godzalig willen leven, die zullen vervolgd worden. Degenen die van hun werken toch iets goeds willen laten schijnen zonder Christus, die zullen degenen die in Christus bevonden worden het moeilijk maken. Die zullen degenen die in Christus zijn vervolgen. Op wat voor manier ook. Je kan dat zelf zonder woorden doen. Als de blikken van de godsdienst me hadden kunnen doden, dan was ik al niet meer in het land der leven. Dus dat zal ik je vertellen. Dus er moet een werk, dat werk wat we doen, moet waar zijn. Dat moet niet een beetje waar zijn, dat moet 100%, mag niks aan markeren. Mag niks aan markeren. En wat is dat werk dan, gemeente? Dat is de gehoorzaamheid en het werk van Christus. Dat door de toerekende gerechtigheid in dat uur der minne op onze rekening wordt gezet. Alsof wij dat zelf in eigen persoon hadden gedaan. Daar gaat het over, want het gaat hier niet over probeersels, het gaat niet over doe je best, het gaat niet over een geloof met aanvullende gerechtigheid. Dat wordt alles afgesneden. Ook in de dag der dagen zal dat werk allemaal worden afgesneden. Ook al lijkt het erop, gij hebt de naam dat geleefd, dat zal allemaal worden afgesneden. Dat kan voor God niet bestaan. Je kan vernissen, je kan op een verrotte plank vernis leggen. Maar die plank die zal verbranden in het vuur. Kan niet voor God bestaan. Het moet waar zijn. Moet 100% waar zijn. Moet echt zijn. Het moet de toets van Gods woord kunnen doorstaan. En als een rijke nauwelijks zalig wordt, omdat hij zegt, ja, de rijke jongeling had zoveel bezit. Hè? Hij kon niet door het oog van een naald. Want dat is de enge poort, hè. Dat zegt de Heer Jezus toch. Een rijke wordt zo, kan bijna niet zalig worden. Dat is net zoals de Heer Jezus vergelijkt. Een kabel, je moet proberen een kabel door het oog van een naald te rijgen. Heb je het wel eens geprobeerd? Nou ja, daar kun je een eeuw mee bezig zijn, maar dat lukt je niet. Nou, toen zeggen de discipelen, toen kwamen zelfs de kinderen Gods buiten spel te staan. Toen zeggen de discipelen, wie kan dan zalig worden? Met de bedoeling, dan is het voor ons ook verloren. Dan is het voor ons ook verloren. Zo komt Gods volk openbaren. Want als ze de bekering van Paulus lezen, weet je wat Gods volk dan zegt? Misschien kan het voor ons ook nog. Omdat ze zelf de grootste der zondaren zijn. Misschien kan het voor ons ook nog. Wie weet. Hè? Gods ware volk zit dikwijls met die koningen van Nineveh met zak en as voor God te treuren. Vanwege hun zonde. Wat klaagt dan een levend mens? En ieder klagen vanwege zijn zonde. Ja. Maar de fariseeën hadden zichzelf er bovenop geholpen. Met goede werken. Met lange gewaden. Hè, met lange gebeden. Allemaal werken der wet. Waarvan de Heere er geen 0,5% van in rekening brengt. Allemaal onder de vloek. Al hun pretenties, des Heere tempel is deze, rukt de Heere zelfs die tempel van God compleet uit. Er is geen ene steen op de andere gebleven. Dus als je zegt, dit is het huis van God, kijk uit, God kan het uitrukken. Want wat ik geplant heb, ruk ik uit, zelfs de ganse land. Laat staan wat door de duivel is geplant, laat staan wat door mensen is geplant, dat wordt sowieso uitgerukt. Want alle plant wat mijn hemelse vader niet geplant heeft, zal uitgerukt worden in het vuur geworpen. En dat geldt ook voor je geestelijke staat. Voor je, hè? Of je bevindt je eigen onder de wet, er is geen tussenoplossing. Er is geen grijs gebied, er is geen derde weg. Of je bent doorgegaan door dat oog van een naald. Ja, dat is ook letterlijk zo. Dat is geestelijk zo. Dat is figuurlijk zo. Gods volk gaat door het oog van een naald. Nou, er kent toch geen levende ziel doorheen. Maar ze gaan er doorheen. Ze gaan er doorheen. Omdat dat oog van een naald de doorgang is door de enge poort. Het binnengaan is in de deur. In de deur der schapen. Binnengaan in Christus. Het aandoen van de Heer Jezus. Dat is onmogelijk. De discipelen roepen het uit. Wie kan dan zalig worden? Als het voor rijken zo onmogelijk is. Als een kabel gaat door het oog van een naald. Dan zeggen ze, dan is het toch voor ons ook verloren. Gods volk wil eerlijk zalig worden. Die hebben niet gezegd, nou ja, de Heer Jezus bedoelt dat natuurlijk met betrekking op die rijke jongeling. Nee, ze kwamen zelf als een rijke jongeling openbaar. Die discipelen van Christus kwamen zelf als die rijke man openbaar. Als die fariseer openbaar. Als de Heer zegt, nou, daar een rijke bezwaarlijk ingaat. Als een kemel. Als een kabel. Niet een kameel, maar als een kabel door het oog van een naald. Nou, toen viel die discipelen bezijden de weg. Voor hun waarneming. Kijk. Ben je nou zo'n oprecht kind van God. Dat je daar met die discipelen uitroept. Heere, wie kan dan zalig worden. Dan is het voor ons ook verloren. Want zo beproeft de Heere nou zijn eigen werk. Zo gooit hij nou zijn kinderen in het vuur. Opdat ze eruit zouden komen als goud. Als fijn goud. Job zegt, als goud zal ik uitkomen. En dat moet, want waar geloof wordt beproefd. Een onbeproefd geloof is geen waar geloof. Die vette buikenpolitiek, of die vette buikengodsdienst, daar geloof ik niet in. Van de Graaf, die staat er op zijn oude dag. Maar je kunt wel aan zijn gestalte zien dat hij niet onder het kruis verkeert. U zegt, durf je dat te zeggen, ja. De mooie echt van God geleerd zijn, zou ik haast zeggen. Hoewel ik er nog aan moet beginnen. Maar dat leert wel de waarheid, dat leert wel Gods woord. Als je nou durft te zeggen van het evangelie van Christus en van een roeping en van een ware kerk. En je staat daar op het podium met een buik als een hooischuur. Ja, dan is het wel aan je te zien dat je van het kruis van Christus ontbloot bent. Want dat werkt uit op je lichaam. Dat werkt uit op je lichaam. Dat is wel heel zeker. God heeft geen medelijden met vlees. Hoewel hij zijn kinderen staande houdt in dit leven. He? Ja. Dan zeg je, hoe kom ik erdoor? Ja, hoe kom ik erdoor? Dan ga je bij de dag leven. Want dan zeg je, ja morgen zal ik er wel niet meer wezen. Want dan, als ik omringd door tegenspoed, bezwijken moet. Dat is nou het leven van de levende kerk, hoor. Je moet niet denken dat Gods volk er nou zodanig bovenop is dat ze het lekt boven water. Ja, in Christus, hun enige rots, waarop ze gezet zijn, waarop ze gegrond zijn, waarin ze gefundeerd zijn. Maar weet je, Gods volk moet die lessen zo ondergaan dat ze nog van alle vlees, van alle betrouwen op vlees moeten worden afgesneden. Die besterving van die oude mens, ja zeker. Dat is wel een lijk. Ze zijn der wet gestorven. En ik heb u meer gezegd dat de Heidelberger catechismus in deze geen juiste bewoordingen met de afsterving van de oude mensen, dat bestaat niet. Dat is onmogelijk. Als je gestorven bent, dan kun je niet afsterven. Dat noemen ze in onze termen besterven. Hè? Een koe wordt geslacht en die moet een dag besterven. Anders kan die niet gegeten worden. Ja. Dus een laik, we spreken hier over het afsterven. Ja, je kunt natuurlijk je hele leven afsterven zonder ooit te sterven. Vat je het nou? Vat je het nou? Nou, met dat sterven, met dat gestorven zijn, daar begint het geestelijke leven. Dus je kunt je heel, dan zeggen dominees, het is een heel proces hoor. Nou ja, met je proces, je zal je ogen opslaan in de eeuwige rampzaligheid. Als je dat sterven aan de wet als een proces geleerd hebt. Hè? Want Gods volk of Gods woord leert het punt van gestorven zijn. Ik ben der wet, door de wet der wet gestorven. Punt. Dat is een feit. Ik leef niet meer, zegt Paulus. Ik niet meer. En dat moet gekend worden, gemeente. Dat moet echt gekend worden. Ik zeg niet dat een klein of dan een zwak gelovige dat nou zo in woorden en zaken kan verhalen. Maar de Heilige Geest getuigt wel in hem. Ik leef toch niet meer ik. Maar als dat niet waar is, gemeente, dan heb je geen waar geloof. Dat kennen zelfs de kleinste in Christus. Echt waar, hoor. Je moet echt niet denken dat de kleinen in Christus helemaal geen onderscheid hebben. Als je dat leert, dan ben je een dienstknecht van de duivel. Want de grote en de kleine, die zijn alle van God geleerd. En weet je wat Gods woord zegt? Gij hebt niet voor nodig om door anderen geleerd te worden. Ze zijn alle van. Paulus zegt, ik heb mijn theologie niet aan de voeten van Gamaliel geleerd. Hoe kom je erbij? Dat heb ik allemaal moeten wegwerpen. Want dat is enkel blinkende zonde gebleken toen het gebod gekomen is. Zijn die zonde, die kennis, die hoofdkennis, die verstandskennis, als zonde wederlevend geworden. Hij zegt, daar ben ik aan gestorven, aan al die wetskennis die ik aan de voeten van Gamaliel geleerd heb. Hij zegt, ik heb het niet van een mens geleerd, maar van de Heer Jezus Christus zelf. Persoonlijk. Hij heeft het me geleerd. In die straten recht heeft hij me onderwezen tot levendmaking, tot rechtvaardigmaking. In de woestijn van Arabië heeft hij me nader onderwezen. Niet door mensen. Gods volk is van God zelf onderwezen. En nog een keer, Whitfield zegt, ik hoef de institutie van Calvijn niet te lezen. Niet omdat ik die veracht, maar omdat ik het van Christus zelf geleerd heb. Kijk, als die toetssteen is zou gehandhaafd worden op de toelating van predikanten, dan zouden misschien 2, 3, 4, 5 predikanten overblijven. Echt waar. Waarom, hoe kom je aan die maat? Nou, Abraham vroeg. Heren, zijn er nog 10 in Sodom? Nee, waren er niet. Hè? Ze waren er niet. Want anders had God Sodom gespaard. Alleen de rechtvaardige Lot werd eruit gehaald met zijn dochters. Met zijn gelovige dochters. Ja, daar kan ik nog verder niet op ingaan. Er is ook nog een hypocriet bij zijn vrouw. Met een zoutpilaar. Dus je kunt met heel je godsdienst kun je uit Sodom gehaald. Een zedelijke verbetering. Een zedelijke verbetering. Dat zou je toch mogen noemen, hè? De uitgang uit Sodom van de vrouw van Lotte zou je toch een zedelijke verbetering mogen noemen. Het was, ja, wel verandering, maar geen verbetering. Nou, dat geldt nou voor alle bewegingen van de oude mens. Wel verandering, maar geen verbetering. Je kan van kerk veranderen, wel verandering, maar geen verbetering. Je kan je beroepen, de kerkdeuren staan nog open, we kunnen de waarheid nog horen. Het zal je niet redden, mensen, het zal je niet redden. Nee. Wordt gij in Christus bevonden. En dan kijkt de Heer weer naar het doen. Ja. En toch is het doen des geloofs geen werk der wet. Absoluut niet. Het is geen beweging die uit de mens voortkomt. Absoluut niet. Nee. Het is de Heilige Geest die Gods kinderen leidt en drijft. En dat door het geloof. Ja. Dat is een werking Gods, want het is God die in u werkt. Beide het willen En het werken, Gods volk zijn geen stokken en blokken. Nou, dikwijls zijn ze nog stokken en blokken. Kijk maar naar Jona, die zegt, nou, bedankt. Beroep naar Nineveh, hij zegt, declined, bedankt. Bye. Dus, die goddelijke roeping ging niet door. Jawel. Al moest het over de bodem van de oceaan. Jona is teruggekomen. Nou, dat is nou zalig worden. Gods volk wordt zalig omdat God het wil. Daar heb je nou de enige, oorsprong der zaligheid. Omdat God het in Christus wil. Daarom worden ze zalig, niet door doen, niet door je best doen, omdat God het gezegd heeft. Ik wil en zij zullen. En dat gaat niet zonder geloof, dat gaat niet zonder wedergeboorte. Nee. Maar dat gaat van, want Gods kinderen zijn van boven geboren. Wat heb jij je geboorte gedaan? Kinderen, wat heb jij je geboorte gedaan? Vertel het me. Niks. Alleen maar tegengewerkt, juist. Nou, zo is het ook met de wedergeboorte. Zo is het ook met de wedergeboorte. Kan je daar niks aan doen? Nou, als hij er wat aan zou kunnen doen, was nog voor eeuwig verloren. Dat was nog voor eeuwig verloren. Ja. Maar dat is nou een werk Gods. En de Heer zegt, ik zal maken dat zij een werk in de waarheid zullen doen. Ik zal maken dat ze voor mij kunnen bestaan. Ik zal maken dat hun werk, dat mijn werk aan hun, aan mijn knechten gezien zal worden. Daar zal ik voor zorgen. En dat volk zelf dan, ja, we zullen er eerst van zingen. Wat dat volk er zelf van bevindt. In dat vierde vers van Psalm 138. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenk gij mij het leven. Is dat mijn vijands gramschap brandt, uw rechterhand zal redding geven. Psalm 138 en daarvan het vierde zangvers. Afgestudeerd op Mozes en zij meende de waarheid te doen, Maar van de waarheid waren zij publieke vijanden, want de waarheid is Christus. Daar waren ze openbare vijanden van. Hè? En aan die geesten die door de werken der wet de waarheid menen te doen, daar hebben we ook in onze dagen geen gebrek aan. Want er is niks nieuws onder de zon. Het lijkt wel in onze dagen of het fariseïsme een gepasseerd station is. Hè? Of dat alleen in de tijd van Christus voortkwam. Nou, een mens komt als een farisee ter wereld. Zal ik je vertellen. En Gods volk leert zich als zodanig kennen. Jazeker. En met die ontdekking slaan ze op de borst. O God, wees me zondag genadig. Als ik omring door tegenspoed. Door die last van dat hoogmoedige vlees. Maar het refeldom, dat is een gekerstende variant van het jodendom. Van het judaïsme. Dit doen en dat nalaten. Nieuwe wijn in oude leden zakken doen. En dat is ook de nadere reformatie. De nadere reformatie, zelfs de na-reformatie is er al mee begonnen. Om nieuwe wijn in oude leden zakken te doen. Maar de reformatie deed nieuwe wijn in nieuwe leden zakken. Ja. De oude mens kan geen nieuwe wijn verdragen, gemeente. Want dan scheurt zijn maag. Heb je wel eens van scheurbuik gehoord? Kan je geen eten meer verdragen. Nee, zo is het met die oude mens. Die oude mens die kan je natuurlijk vol pompen met geloof en evangelie. Help me, help me. Dan scheurt ze maag. En de nieuwe mens leeft niet van oude wijn, maar van nieuwe wijn. Want die oude mens is gestorven. De oude wijn bedorven en tezamen teniet gedaan. Ik leef, maar niet meer ik. Maar Christus leeft in mij. Daar hebt u de nieuwe wijn. In een nieuwe lederen zak. Wedergeboorte is geen restauratie, gemeente, maar totale vernieuwing. Als we in daar heb je ook de kerk der reformatie. Dat was geen restauratie van de Romeinse kerk, maar een totaal door God geschapen nieuwe kerk. Dat was de wedergeboorte van de kerk. En als we in Christus vernieuwd zijn, zullen we de waarheid doen in tegenwoordigheid Gods. Niet door de werken, maar door het geloof van Christus. En als we dat kennen, dan is het scheppingsdoel hersteld. Dan is in ons leven, dan, namelijk om Gods lof te vertellen, zijn eer te verbreiden en de werken der duisternis te bestraffen. Want dat hoort wel allemaal bij elkaar. Als er sprake is van onze tekst van overdenking, die de waarheid doet... En er ontbreekt, dan zeg je, nou die man die spreekt toch de waarheid. Ja, ja, dat zijn predikanten die pretenderen, die zeggen, die leren, dat alleen de these gepredikt moet worden, want dan komt de mens er vanzelf achter wat de antithese is. Dat is de leugen preken. Dus dan kan je de waarheid preken en nochtans de leugen preken. Want dat is niet zoals het in onze tekst bedoeld wordt. Die de waarheid doet, bestraft de werken die uit de vader der leugen zijn. En als dat er niet bij is, gemeente, dan moet je er gevoeglijk afscheid van nemen. Die predikanten, die moet je bestraffen. Dan moet je naar ze toe gaan en zeggen, u preekt de waarheid niet, u preekt maar een halve waarheid. En de halve waarheid is de hele leugen. Predikanten die alleen zogenaamd het evangelie preken. En nooit de valse leraren bestraffen. Nooit de dwalingen aanpakken, publiek hoor. Nooit de zonde bestraffen. Dat zijn valse leraren. Die worden door Christus ontmaskerd. Ze zeggen het, maar ze doen het niet. Op papier, oh ja. Maar papier is geduldig, hè. De belijdenisgeschriften, een beetje pronken met de belijdenisgeschriften. Dominee Meeuwis, een beetje pronken met de belijdenisgeschriften. En er geen letter van vervullen. Want dan moet je ook je eigen prediking moet je onder de loep nemen. Van Gods woord toe. Niet onder de loep, van niet onder de mensenloep. De wedergeboorte is geen restauratie, maar totale vernieuwing. Ja. En dan gaan we dat licht, wat van zijn aard, wat van nou van die zonnedeggeren. Kijk, dat hebben we toch u vorige keer gepreekt. Het licht bestraft de duisternis. En van nature wil de mens niet tot het licht komen, omdat ze werken niet bestraft zou worden. Maar die de waarheid doet, komt tot het licht. En dat licht is Christus. En die waarheid... Maar dat wordt nog gehaat in onze dagen. Er zijn een hele hoop, of een hele hoop, niet een hele hoop, maar een handjevol liberale klokkenluiders. die tegen de corruptie, overheidscorruptie, overheidspedofilie, dat laat de SGP allemaal leggen, allemaal in de doofpot, het RD, allemaal doofpotpolitiek, hè. Obama verheerlijken die een antichrist is, noem maar op, hè. Maar dat zal toch in de dag der dagen allemaal verbrand worden, hoor. Denk er goed om, want we hebben te maken met een God die leeft en niet met een glazen pop, hè. Want zo, dat is nou het reformdom. Het reformdom is verworden tot een sprookjesgodsdienst. Dat is verachtig waar wat ik zeg. Dat kan de toets van Gods woord niet meer doorstaan. Het is allemaal theorie wat er gezegd wordt. Op een hoge enkele uitzondering na. De kerk heeft zijn stem verkocht aan de christelijke politiek. Het is van God vervloekt. Gij zijt mijn getuige. Gij zijt het zouderaden. Gij zijt het licht op de kandelaar. Dat ga je niet aan de christelijke politiek die niet bestaat geven. Want die zeggen het en doen het niet. Die gaan de zonde met de zonde bestrijden. Dat heeft zelfs niks meer te maken met het evangelie waarvan Paulus zegt dat ik u gepredikt heb. Al was het een engel uit de hemel, zegt hij. Vervloekt. Die dat evangelie van Christus niet predikt. Zoals Gods woord ons leert. En zoals ik het u geleerd heb. Dus die toets, dat wil wat zeggen. Dat wil wat zeggen. Dan valt er al zoveel af, mensen. Dan valt er al zoveel af. Want er zijn er velen die zoeken om in te gaan. Maar weinigen die dezelfde vinden. U zegt, is dat een krap evangelie? Nee, de mens is krap. De mens is verwaardigd. De mens is verdoemelijk. Want het evangelie is zo onmetelijk ruim voor verloren zondaar. Ik kan het u niet in woorden zeggen. Maar het woord verkondigt het ons. Maar weet je waar het op vast zit, gemeente? Te goed om slecht te zijn en te best om verloren te gaan. Daar zit het op vast. Daar zit het op vast. In uw en mijn leven. Maar toen ik omringd door tegenspoed, bezwijken moest, toen werd ik de slechtste. Toen heb ik de koeien gelukkig geprezen dat ze geen ziel hadden. Hoefde niet verloren te gaan. Ik heb de kikkers gelukkig geprezen. Maar ik moest bezwijken omdat er in mij geen gerechtigheid gevonden werd. Alleen maar eigen gerechtigheid, ongerechtigheid, verdoemelijkheid. Kon met geen ene zucht God meer bedoelen. Met geen één gebedje meer. En toen is Christus in mijn plaats gaan staan. In de toepassing. In de toepassing. Toen heb Christus zijn werken getoond aan de Vader. In mijn plaats. Dat moet gebeuren in ons leven. Anders is het voor eeuwig verloren, mijn gemeente. En dat kennen ook de kleingelovigen. Dat kennen ook de zwakgelovigen. Denk er goed om. Want de Heer zegt van die zwakgelovigen. En ze kennen mijn stem. En een vreemde zullen ze geenszins volgen. En als je daarvan afdenkt, dan erger je de kleine. Dan waren het beter. Dat je een molensteen om je hals gehangen kreeg. En op de bodem der zee geworpen werd. De kleinen in Christus, die kennen Christus door het geloof. Kinderen, uw zonden zijn u vergeven, zegt de Heilige Geest tot die kleinen in Christus. Gij hebt de Vader gekend, kleine. Kleintjes, gij hebt de Vader gekend. Dat die verzoende Vader in de hemel. Ze durven het nauwelijks te noemen. Ze durven de Vadernaam nauwelijks op hun lippen te nemen. Maar ze kennen hem wel. Ze kennen hem wel. Weet je waarom? Omdat Christus tot de zulke zegt... Ik zal niet meer voor u bidden. Ja, dat bedoelt u in een bepaalde zin. Want de Vader, zegt hij, ze heb je. De Vader zelf heeft u lief. Christus openbaart de Vader aan zijn kinderen. En hij zegt het nog nader tegen Filippus. Die mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. En dat geloven ook de kleinen. Hoewel ze het vaak in woorden niet durven zeggen. Maar ze geloven het wel. Absoluut. Ze geloven in zijn naam, in Christus naam, in de naam van Christus. En daarvoor geven ze ook getuigenis. Ook die kleintjes geven wel eens getuigenis af. Echt waar hoor. Absoluut. Zal ik eens zo'n kleintje noemen? Petrus. U zegt maar dat is een grote neeuw. Dat is een kleintje. Als de Heer Jezus vraagt, of zegt, als de scharen hem verlaat, op zijn prediking van dat levende brood, Want uit de hemel is nedergedaald. En de scharen van, en dan zegt hij, ja, als gij van dit brood eet, dan zult gij nimmer meer hongeren. Dan zegt de scharen, deze reden is hard, wie kan dezelfde horen? Dan hebben ze hem allemaal verlaten. Toen keerde de Heer Jezus zich om naar die kleintjes. Toen zegt hij, wilt gij lieden ook niet weggaan? Toen zegt Petrus, Heere, tot wie zullen wij heen gaan? Gij hebt de woorden des eeuwige levens. Daar verlaat ik me op. Daar ben ik op gegrond. En dat komt de Heere te bevestigen. Vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard. Maar mijn Vader die in de hemel. Zie je wel dat ze de Vader kennen? Ziet u wel? Ziet u wel? Ook die kleintjes die de Vader kennen. Omdat Christus dat zelf bevestigt in hun leven. Dat ze de Vader kennen. Vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard. Maar mijn Vader die in de hemelen is. Ja. Tegenwoordig heb je zo'n leer. Dus voor Paas hebben ze nog geen vergeving der zonde. Nou mensen, het is een vervloekte leer uit de hel. Want het begint, het geestelijke leven in Christus begint met de vergeving der zonde. Het begint met de openbaring van Christus. Het begint met de rechtvaardiging door het geloof. In de vierschaar van het geweten. Ja, dat moet bij elkaar houden. Want tegenwoordig willen ze van alles scheiden. En alles op de lange baan schuiven. He? Daarom heb ik geschreven. Jubileum. Amtsjubileum van dominee Haring. C. Haring. 50 jaar dwalen. Moet het maar lezen. Het moet de toets van de waarheid van Gods woord kunnen doorstaan. En dat kan het niet doorstaan. Dan moet je het verwerpen. Wat voor een klinkende naam er ook aan hangt, dan zullen we dat moeten verwerpen. Paulus zegt, ik heb u de voorraad Gods gepreekt. Niet een procent daarvan af. Nou, en als het nou recht ligt, en als je nou een echte knecht en kind van God bent, dan zou je zeggen, ik moet er nog aan beginnen. Maar daar wens ik geen gram van af te doen. Van die waarheid die in Christus is. Ja. Want die niet in de leer van Christus blijft, gemeente, die doet de waarheid niet. Die doet enkel de leugen. Die kan de waarheid niet doen, want de waarheid is niet in hem. Maar als Christus u geopenbaard is tot rechtvaardiging en heiligmaking, tot volkomen verlossing, dan kan je de leugen niet meer doen. Nee. Want dat doen, dat heeft alles te maken met je staat. Van nature kan een mens alleen maar het kwade doen, maar Gods kinderen kunnen niet meer zonden. Ja, u zegt, nou breek me klomp. Nee, je moet het goed verstaan. Die kunnen niet meer de zonde doen tot de dood. Die kunnen niet meer de zonde doen als zijnde een leven in de zonde. Ze kunnen wel in de zonde vallen, want we struikelen dagelijks in velen, zegt het woord. Maar ze doen de zonde niet meer. Dat leert het woord hoor. Paulus zegt, ik doe dan de zonde niet meer, maar de zonde die in mij woont. En als je daarvan afdenkt, dan ben je ook een bastaard. Je laat het woord staan. Want het woord is het woord en God is God. En als je in dat koninkrijk van vrije genade bent overgezet, dan wil je daar niks meer van aan doen. Dan ga je niet die bijbelse terminologie, want er is ook sprake van een bijbelse theologie, bijbelse terminologie, daar ga je niks van, die ga je niet relativeren. Nee. Dan zeg je, nou ja, het staat hier wel zo stellig, maar zo absoluut wordt het niet bedoeld. Ja, precies. Hè? Waar heb je de neonomiaan in onze dagen? Die doen alles van de scherpte van de wet, doen ze ietsje af. Hè? Want dan zeggen ze, ja, Mozes die gaf toch ook een scheidbrief. En dat is tegenwoordig een vrijbrief. Hè, om er maar op los te zondigen. Of om te menen, net als de rijke jongeling, dat de mens na ontvangen genade in staat is om de wet te doen. Hè. Dan wordt de wet als een leefregel gepreekt voor Gods volk. Ook zo'n duivelse leer. De wet is wel een toetssteen. Ook na ontvangen genade. Maar Gods volk wordt niet meer naar de wet geoordeeld, maar naar het evangelie. Denk er goed om. Want als ze naar de wet zouden geoordeeld worden. In Christus, ja. In Christus. Want de Heer ziet geen zonde meer in zijn Jacob. Geen overtreding meer in zijn Israël. Dan kijkt God door de spiegel van de wet. Door de bril van de wet. En dan ziet hij geen zonde meer. Omdat al Gods kinderen in dat bloed van Christus gewassen zijn. met die mantel der gerechtigheid bekleed zijn.
Ja, maar hun werken, hè? Hun doen der waarheid, hè? Die zij in God gedaan hebben, die worden ook op de weegschaal gelegd. En dan zal blijken of ze in God gedaan zijn, hè? Of uw werk in God. Die, hè? Want er staat toch, en een mens zal geoordeeld worden wat zijn werk zijn zal. Dus die werken gaan ook in de weegschaal. Maar het doen van de waarheid, dat heeft alles te maken met uw staat. Met uw staat. Hè? Of u bent in een staat der ongenade, of we zijn in een staat der genade. En in een staat der genade, daarvan geldt dat uw werken vol bevonden worden voor God, omdat ze in God gedaan zijn. Met het minste geloof. Ja. Zijn toch die werken in God gedaan. Hou ze zelf niet voor, Gods volk niet hoor. Nee, zeggen ze heren wanneer. Hè? Maar hun werken zullen volgen met hem. Dan zal de Heer het openbaren. Of ze in God gedaan zijn, ja of nee. En daar is Gods volk. Weet je, kijk, als je daarmee in de benauwdheid bent, dan zit je altijd nog je werken te wegen of ze nou goed en kwaad zijn. Maar dan ben je eigenlijk weer in die gestalte van die fariseeën. Kijk, een godsdienstig mens heeft altijd goed en kwaad, maar Gods volk heeft enkel kwaad. Als ik kan brengen door tegenspoed, bezwijken moet. Nou, dat is de weg. Wandel in dezelfde. Dat is de weg. Wandel in dezelfde. Die moeten er altijd nog weer aan beginnen. Daar moet Christus als opnieuw, niet voor het eerst, maar als opnieuw weer een nieuw begin maken. Daar valt Johannes de Apostel als dood aan zijn voeten, omdat hij geen werk te pretenderen heeft. Daar valt hij als dood aan zijn voeten en dan legt de Heer Jezus zijn rechterhand op hem. Daar komt hij als opnieuw tot leven. Nou, dat is nou het leven der genade. En door die weg gaat het nou altijd. Als ik omringd door tegenspoed, bezwijken moet. Zalig bezwijken. Dat is een zalig verloren gaan. Zalig bezwijken. Want dat volk, daarvan staat geschreven dat God zijn eeuwige armen onder hun hel heeft doorgeschoven. En dat volk kan niet meer verloren gaan. Want ze staan in zijn beide handpalmen gegraveerd. Amen. O lieve heren, wat is uw werk toch een zeker werk. En uw werk zal aan uw knechten gezien worden. Het is aan de reformatoren gezien. En het wordt ook in onze dagen gezien. Maar het wordt niet erkend. Het wordt belasterd. Maar zo de heren, zo zijn knecht. En zo de meester, zo zijn volgelingen. En zo de Heere Jezus, zo zijn discipelen. O lieve heren, maar mocht gij uw koninkrijk nog uitbreiden. Uw naam verheerlijken. Uw naam groot maken onder ons. Onder land en volk. Mocht gij nog vrijmetselaars bekeren, heren. Die in de regering zitten. Als een vrijmetselaar mocht gij ze nog bekeren. Mocht gij ze de kroon van het hoofd rukken. Opdat ze die kroon, die onverwelke kroon zouden ontvangen. En die mogen werpen aan de voeten van het lam. Want gij kunt duivelskinderen nog bekeren. O heren, want we zijn alle de vader de duivelen toegevallen. Gedenk land en volk, overheid en onderdaan. Heren, grijp ze nog in de hart. En mocht daartoe de prediking nog dienen. Niet achter verborgen zuiltjes. Maar mochten uw knechten die er nog zijn weer een stem naar buiten krijgen. Opdat het alom gehoord zou worden. Dat er een God is die leeft. En op deze aarde vonnis geeft, maar ook in Christus vrij spreekt van schuld en straf. Lieve heren, doe het nog om uzelfs willen, om uw naams willen, om Jezus willen. Amen. Gemeente, laten we nog tot slot zingen. Psalm 131 en daarvan het vierde zangvers. Psalm 131, het vierde vers dat Israël op den Heer vertrouwt, zijn hoop op Gods ontferming bouwt. En stil berust in zijn beleid van nu aan tot in eeuwigheid. Psalm 130 en daarvan het vierde zangvers. Psalm 131, het vierde zangvers. eindigen met de zegenbeden. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij alle de eer. Amen.